Geliefde vrienden van onze Heer Jezus Christus, er is in ons midden een werkgroep, misschien bent u daar niet eens van op de hoogte, er is een werkgroep in ons midden die zich al maanden bezighoudt met een bezinning op de viering van het avondmaal. In de kerkenraad hebben wij daar onlangs op een zaterdag ook over meegedacht en later dit jaar hopen wij dat ook samen met heel de gemeente te doen. Vandaag wil ik die bezinning al brandend houden door met u te spreken over deze tekst uit 1 Korinthe 11, die dikwijls ook problemen oproept wanneer het gaat over de viering van het avondmaal. We lazen het net. Om deze tekst goed te kunnen begrijpen, moet je begrijpen dat er in Korinthe nogal wat misstanden waren. Paulus schrijft een vermanende brief. De kerk van Korinthe was een gemengd gezelschap. In 1 Korinthe 6, vers 10 lees je zelfs, er waren bekeerde afgodendienaars, prostituees, dieven, ronkaards en bedriegers bij. De sociale diversiteit was ook nog eens heel breed. Er waren vooraanstaande, rijke, voorname mensen, maar er waren ook slaven en arbeiders die in die vroege kerkjes zaten. Dat bracht spanningen met zich mee in die eerste jonge gemeente daar. Er was onderlinge verdeeldheid over allerlei kwesties. En daar schrijft Paulus over in deze brief die je van een afstand aan hen schrijft. Hij schrijft over ruzies, over rechtszaken tussen christenen, over seksuele immoraliteit, zelfs binnen de gemeente. Er was oneenigheid over de liturgie, over de aanbidding in de kerk, verschil van mening over het huwelijk en over wat christenen wel en niet mogen doen, bijvoorbeeld wat ze wel en niet mogen eten, verwarring over geestelijke gaven, over tongentaal en over de sacramenten. Kortom, in die jonge kerk in Korinthe stond de boel op de kop. En daarom schrijft Paulus hen een lange, vermanende brief. Weet je, ergens vind ik dat soort teksten in de Bijbel wel bemoedigend. Want je hoort ook geregeld dat in de eerste gemeente alles koek en ei was. Dan wordt bijvoorbeeld Handelingen 4 geciteerd. Zij die tot geloof kwamen, leefden eendrachtig samen. Geen van hen beschouwde zijn bezit als zijn persoonlijk eigendom. Ze hadden alles gemeenschappelijk en alles was perfect. Maar besef dan wel dat je in de volgende hoofdstukken van Handelingen gelijk leest over het bedrog van Ananias en Safira die dat met de dood moesten bekopen. Dat je gelijk leest over oneenigheid bij de zorg voor verschillende groepen arme weduwen. Dat je leest over felle vervolging van buitenaf. Verstrooiing, hongersnood. Het ideaal waarover bericht wordt in Handelingen 4 heeft eerder maanden dan jaren geduurd. Lees je over alle problemen waar de vroege kerk mee worstelde in de brieven in het Nieuwe Testament, dan ben ik vaak blij dat ik in NGK de ontmoeting lid ben en niet in een van die kerkjes. De realiteit van ons gevallen, gebroken bestaan in deze wereld is dat het ook in de kerk dikwijls misgaat. Dat het nooit zonder strijd gaat, nooit zonder vallen en opstaan. Met verheven verwachtingen kun je ook flink teleurgesteld worden en verbitterd raken en zelfs afhaken. Verbitterd afhaken van de kerk. Ik heb aan het begin van mijn carrière als predikant een keer meegemaakt dat er een oudere wijze broeder naar mij toe kwam die zei, Henk, soms creëer jij met je hoge idealen, met je hoge verwachtingen, je eigen mislukkingen. Leg de lat toch eens wat lager. Maar geef het niet op, ga wel door, ook als het tegen zit. Want volharding en trouw, ondanks strijd en teleurstellingen, ondanks setbacks, dat is nodig om echt iets te bereiken in het Koninkrijk van God. Wie over die setbacks en over die teleurstelling echt kon meepraten, was wel de apostel Paulus. Hij schreef daarom deze lange brief aan de verwarde, worstelende kerk in Korinthe. En vandaag kijken we specifiek naar wat hij schrijft over het avondmaal, de viering van het avondmaal. Deze tekst heeft geleid tot heel wat misverstanden en problemen. Er zijn gewoon probleemteksten in deze tekst, in dit hoofdstuk. In vers 27 en 29 lezen wij dat je je schuldig maakt als je op onwaardige wijze aan het avondmaal deelneemt. Wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling over zich af. En in de vorige Bijbelvertaling van 1951 En bij Gevertaling stond: wie op onwaardige wijze brood eet of de beker des Heren drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en bloed van de Heer. Wie dat op onwaardige wijze doet, eet en drinkt tot zijn eigen oordeel. Dat wil je natuurlijk niet. En er zijn dus hele generaties gelovigen geweest, goede, trouwe broeders en zusters in Christus, die niet aan het avondmaal gingen. Ik heb ze gesproken. Ik heb ze gesproken, mensen van 80 jaar die een hele leven in de kerk zaten en zeiden: ik durf niet aan het avondmaal, want mijn ouders waren veel vromer dan ik en die zijn ook nooit geweest. Avondmaalsmijding. Het zorgde dat er bij de avondmaal soms meer aandacht was voor zonde en gebreken dan voor de genade van de Heer die wij eigenlijk vieren. Het zorgde voor een ernstige en sombere en plechtige sfeer rondom het avondmaal, een angstige sfeer, waardoor sommigen aangingen met vrees en beven en anderen wegbleven omdat ze bang waren voor het oordeel van God. En er wordt er nog aan toegevoegd in vers 30. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er onder u al vele gestorven. En of die tekst is wel verkondigd, dat zonde in ons leven en bij het avondmaal zelfs kan leiden tot ernstige ziekten en sterfgevallen in de gemeente. Waarom, broers en zusters, wordt er dan gezegd van de kansel? Waarom is er zoveel ziekte en ellende onder ons? Waarom zijn er zelfs mensen onder ons die sterven daaraan? Is het niet het rechtvaardig oordeel van God dat we zelf over ons afroepen? Geen wonder dat mensen dan bang worden om deel te nemen aan het avondmaal. Het is geen genademaaltijd meer, maar het wordt een soort zondetest. En alleen degenen die zich het vroomste voelen, die kunnen aangaan. En het is natuurlijk de vraag, als je jezelf zo vroom voelt, of dat dan niet hoogmoedig is. En of je dan juist wel aan moet gaan. Op zo'n manier kan niemand meer aangaan. Zo'n uitleg doet volgens mij geen recht aan wat deze teksten van Paulus werkelijk willen zeggen. Goed Bijbel lezen is altijd een kwestie van de dingen in de Bijbel in een Bijbelse verband lezen. En ook in de context, het verband waarin het in de tijd van de Bijbel geschreven werd. Laten wij deze teksten nog eens bekijken op die manier. In de eerste plaats moet je dan wel beseffen dat Paulus hier een vermanende brief aan het schrijven is aan die verdeelde, ruziënde gemeente van Korinthe. Hij heeft klachten ontvangen van verschillende van zijn vrienden. Hij bespeurt grote oneenigheid. In hoofdstuk 3 had hij het ook al gehad over partijvorming en verdeeldheid. De een zegt: ik ben van Paulus, de ander zegt van Apollos. Alsof die voorgangers een verschillend evangelie verkondigen met verschillende christenen. In vers 20 concludeert Paulus dan ook: maar bij uw samenkomsten is er geen sprake van de maaltijd van de Heer. Er was interne ruzie in de gemeente die ook de viering van het avondmaal beïnvloedde en ondermijnde, misvormde. In de tweede plaats moeten wij ons realiseren dat het jonge kerken waren met grote culturele interne onderlinge verschillen. In Handelingen lees je dat vaak welgestelde heidense, voorname vrouwen tot geloof kwamen. Die werden steunpilaren van de gemeente. Vaak hadden ze grote huizen, Grieks-Romeinse huizen, waar de gemeente vervolgens ook ging samenkomen. De gemeentes waren klein. Samenkomsten waren huissamenkomsten, niet te vergelijken met onze diensten, waar honderden mensen bij elkaar zijn. Er waren nog geen vaste gewoontes gevormd van hoe je de dingen moest doen. Hier in de kerk hebben we net voor het avondmaal een heel tijdje zitten denken van hoe we het nou precies allemaal gingen doen. Nou, in die kerk wisten ze dat nog veel minder. Er was ook nog geen vaste voorganger. Die apostelen waren er even, dan gingen ze weer weg. En dan moesten de jonge kerken maar zien hoe ze zichzelf redden. Er waren nog geen vaste vormen en dat gaf fikse problemen. Daar met die jong gelovigen in Korinthe. Deze problemen hadden ook te maken met de indeling van de Grieks-Romeinse huizen in die tijd en de gemengde samenstelling van de gemeente. Er waren voorname mensen die door de voordeur binnenkwamen, maar er waren ook slaven die niet eens in het voorhuis mochten komen, omdat ze te vies waren, die alleen in het achterhuis mochten komen. Er waren Romeinse soldaten, er waren handelingen van de markt uit allerlei landen, verschillende culturen. Je had te maken met een heel diverse groep mensen. In de Grieks-Romeinse huizen kwamen voorname mensen in die tijd altijd binnen door de voordeur. Dat was prachtig. Dat was het atrium. Daar had je vaak fonteinen en prachtige planten. Daar kwamen de mensen binnen. Maar er was maar plek voor een beperkt aantal mensen. Er waren draagstoelen, en die gedragen door slaven of karren getrokken met paarden. En de voorname mensen stapten uit en kwamen door de voordeur binnen. Er was een zijkamer, het zogenaamde triclinium. En daar konden de mensen aanliggen. De voornaamste mensen konden aanliggen op soort divans. En er stond een tafel met de lekkerste spijzen en dranken. En ze werden bediend door de huisslaven. Maar met 10, 15 mensen was zo'n huiskamertje al vol. Alleen de belangrijkste mensen die kwamen daar te zitten. In het achterhuis, daar was het zogenaamde peristylium. Met allemaal zuilen eromheen. Waar de anderen konden staan. Dat grensde aan het achterhuis, waardoor de slaven ook de maaltijden werden bereid. En in die tijd werd het avondmaal gevierd met een complete maaltijd, met een zogenaamd liefdesmaal. Er was veel eten. En je kunt je voorstellen hoe die voorname mensen, vaak vrouwen die hun mannen meebrachten, die mannen, dat waren officieren, dat waren belangrijkste bestuurders van de klas, van de stad, die gingen voorin in het atrium met elkaar eten. En die werden bediend door de slaven. En daarna werden de resten van die maaltijd gebruikt om de mensen achterin, het gewone volk, nog te eten te geven. En het was maar de vraag of er voor hen nog voldoende over was. Daar ontving Paulus dus klachten over. Omdat hij had verkondigd dat alle mensen in Christus gelijkwaardig zijn. Maar praktisch was er groot verschil tussen de rijke, voorname bovenlaag, en de arme bedienden. Je leest in vers 21 van onze tekst zelfs dat sommigen dronken werden, terwijl anderen met honger naar huis gingen. En dat allemaal in kleine, beginnende huiskerkjes van, ik denk, 50 tot 100 gelovigen. Want veel groter zullen die jonge kerkjes nog niet geweest zijn. En ze wisten niet precies hoe het allemaal wel moest. Waar Paulus tegen protesteert, is tegen de heersende sociale cultuur uit die dagen, die ook bij de viering van het avondmaal nog werd gehandhaafd. En eigenlijk legt hij daar in de eerste eeuw al een bom onder de slavernij. Hij protesteert tegen ongelijkheid binnen de gemeente en tegen misstanden, waardoor er geen onderlinge verbinding is, maar juist onderlinge verdeeldheid en verwijdering. En daarom legt hij nog eens zorgvuldig uit in vers 23 tot 26 hoe de Heer Jezus nou oorspronkelijk het avondmaal bedoeld had. Het was bedoeld vooral om de kruisdood van de Heer te gedenken. Zijn offer voor ons allemaal. En je moest dat op zo'n manier doen dat iedereen daar persoonlijk deel aan kon hebben. Dat iedereen persoonlijk kon voelen en kon proeven dat de Heer Jezus dicht bij hem kwam en dat je hem tot je kon nemen. Het ziet terug op het offer van de Heer, het kijkt tegelijk uit naar zijn wederkomst. Het is een maaltijd waarin de gemeente met elkaar de eenheid viert in Christus, als lichaam van de Heer. Wanneer er dan ook staat in vers 27 dat men zich schuldig maakt tegenover het lichaam en het bloed van de Heer, dan is dat ook dubbelzinnig bedoeld. Dat lichaam is niet alleen maar het lichaam van Jezus, maar het is ook zijn gemeente. 1 Korinthe 11 gaat over het avondmaal, 1 Korinthe 12, 13, 14 gaat over het lichaam van Christus en de liefde die daar moeten heersen. Wanneer je deze tekst leest in dat bredere Bijbelse verband, dan zie je dat Paulus het hier heeft over de kerk als het lichaam van Christus. Vandaar ook zijn oproep aan het eind van deze tekst om gastvrij te zijn voor elkaar en het eten met elkaar te delen. Nou, ondertussen denk je misschien wel, ja, wat heb ik daar nou allemaal aan? Wat kan mij dat eigenlijk schelen, die toestanden in Korinthe? Dat is lang geleden. Onze cultuur is toch heel anders. Wat moet ik daar nou mee? Wat betekent dat nou voor mij en voor onze omgang met het avondmaal? Ik zie 5 leerpunten voor ons vandaag. In de eerste plaats, op een onwaardige manier het avondmaal vieren met elkaar, Dat doe je als je alleen maar aan jezelf denkt. En als je niet denkt, als je niet de eenheid met anderen binnen de gemeente op dat moment ervaart. Avondmaal vieren is nooit een solistische bezigheid die je alleen kunt doen in je eigen huiskamertje of op de camping met een paar vrienden. Je kunt het niet in je eentje doen. Het is een gemeenschapsmaaltijd bedoeld om de onderlinge band in de gemeente met elkaar te versterken. In de tweede plaats moet de oneenigheid en ruzies in de gemeente altijd worden opgelost door vergeving. Zodat er geen bittere ondergrondse wortels groeien naar elkaar toe in onze harten. Die zorgen voor verdeeldheid en verwijdering. Daarom staat er in vers 28 dat je jezelf moet toetsen op dat punt. En dat je het goed moet maken met anderen voordat je avondmaal viert. Ongepast, derde plaats. Ongepast avondmaal vieren, dat doe je als je andere deelnemers op dat moment minacht of discrimineert op grond van hun achtergrond. En dat je niet aan één tafel met hen gezien wil worden. Onze band met de Heer maakt ons automatisch tot broeders en zusters, gelijkwaardig in zijn ogen, binnen het lichaam van Christus. Onderlinge harmonie is nodig om goed avondmaal te kunnen vieren. En het vieren is misschien wel belangrijk. Bij de viering van het avondmaal draait alles om de Heer. Het draait allemaal om Jezus Christus en zijn volbrachte werk aan het kruis. Wij vieren dat wij verloste kinderen van God zijn. En dat mogen we ook naar elkaar toe uitdrukken. Het mag niet zo zijn dat bij het avondmaal de nadruk ligt op zondebesef en onderlinge verschillen. Het avondmaal is een genademaaltijd. Het is een viering. Het is een viering die feestelijk mag zijn. We hebben het allemaal weer nodig om daar steeds aan herinnerd te worden. Want als je dan je eigen zonde en je eigen lasten aan de voet van het kruis kunt leggen, en je ziet dat een ander dat ook doet, dan word je vanzelf milder en begrijpender, begripvoller tegenover die ander die ook fouten heeft. En die ook met allerlei dingen zit, waardoor hij zich misschien af en toe niet helemaal goed gedraagt. Dan word je milder en opener naar elkaar toe. Want we zijn allemaal niet volmaakt. Wij moeten het allemaal hebben van de genade van Christus. En bij het avondmaal draait het allemaal om die genade, de onverdiende goedheid van de Heer. Die kwam om voor ons de weg te openen naar de Vader. Dus, tenslotte. Laatste conclusie. De sfeer bij het avondmaal mag ontspannen zijn en blij en eensgezind en dankbaar. Waar het avondmaal wordt beleefd in een angstige, sombere, een akelig klimaat, daar wordt de genade van de Heer die wij vieren verduisterd. En dan is het niet verbazend dat mensen wegblijven bij het avondmaal. Het avondmaal wil ons leiden tot dankbaarheid, tot blijdschap. Tot aanbidding en eenheid in Christus. Ik hoop dat u zo avondmaal hebt gevierd en dat u blij naar huis gaat. Amen.